Goedemorgen allemaal. Om 9:50 waren er nog maar 20, maar het valt toch mee wat er zit. We gaan de Bijbel openen in het midden van de Bijbel. En u weet, het midden van de Bijbel, dat zijn de psalmen. En ik wil dan met u lezen psalm 12. Psalm 12 is een prachtige psalm. Waar we vanmorgen bij willen stilstaan, ook met het oog op de tijden waarin wij leven. We hebben een zeer woelige zomer achter de rug, zal ik maar zeggen, in de internationale wereld. De oorlogsdreiging. Voor het eerst in tientallen jaren is het Nederlandse volk in meerderheid bereid om het defensiebudget te verhogen van de regering. Dat is al een hele opmerkelijke ontwikkeling. Wij leven in wondere tijden, woelige tijden. En het is goed om je dat bewust te zijn. En ook een beetje verder te kijken dan je neus lang is. In deze wereld. Omdat we als christenen behoren te weten hoe laat het is op de klok van God. En de Heer Jezus heeft juist op het wereldgebeuren gewezen van de eindtijd, om te zien waar de wijzer van Gods klok staat. Zodat we niet pessimistisch zijn zoals de wereld, en somber zoals de mensen die over de toekomst nadenken. Dat zijn niet alle mensen, dat zijn er een heleboel die dat niet doen. Die leven alleen maar van vakantie naar vakantie of van weekend naar weekend. Zo kun je natuurlijk ook leven, dat is de bekende struisvogelpolitiek. Maar christenen hebben hun ogen open, die bij de Bijbel leven tenminste, die het woord van God willen kennen en steeds beter willen leren kennen, hebben hun ogen open voor wat er in de wereld gebeurt. Want het eerste wat gebeuren moet, is de komende hemelvaart van alle gelovigen. En het is een geweldig moment, dat noemt de Bijbel de opname van de gemeente. En wat daarna gebeurt, is dan dat de grote verdrukking over de aarde komt. Waar de Heer Jezus van gezegd heeft, dat is nooit eerder geweest. Dat zal ook daarna nooit meer gebeuren. De grote verdrukking, Matthäus 24 staat dat. Maar dat zal een verschrikkelijke rampspoed zijn over de aarde, die we beschreven vinden in het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Dat is de grote verdrukking. En daarna komt het Koninkrijk van God. Waarom we bidden in het Onze Vader, weet je wel, uw Koninkrijk komen. Alleen al die volgorde, die drie punten die ik nou opnoemde, is voor veel christenen een groot vraagteken. Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen? En hoe komt dat? Omdat de Bijbel is dichtgegaan in onze tijd. De duivel heeft één grote overwinning behaald in deze tijd. Dat is dat hij ons de Bijbel uit handen heeft geslagen. Eerst het profetisch woord, toen ook het begin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde, de evolutietheorie erin de plaats gekomen. En verder over de toekomst denken we maar helemaal niet meer na, want dat is allemaal veel te moeilijk geworden. Nou, dan zijn we als een schip op woelige baren, zonder roer en zonder motor. En dan drijven we op de golven van het wereldgebeuren en we weten niet waar het heen gaat. Maar Gods kinderen, de gelovigen, die weten het wel. Dat is geen arrogantie, dat is als je de Bijbel leest. En dat moeten we doen. Wij moeten de Bijbel lezen. We moeten lezen wat er in Gods woord staat over deze eindtijd. We moeten letten op de tekenen van de tijd. Nou, Psalm 12, dat wil ik als aanleiding nemen vanmorgen om met u samen wat dieper na te denken over de tijd waarin wij leven. En dat is niet allemaal makkelijk. Het profetisch woord is ook niet makkelijk, maar je moet je er een beetje in willen verdiepen. En hoe meer je erin gaat verdiepen, hoe meer je van deze dingen gaat zien. Zullen we eens maar even lezen, die psalm. Het is maar een korte psalm, 9 versen. Het is voor de koorleider geschreven, staat erboven. Op de wijze van de achtste, dat is waarschijnlijk een muzikale aanduiding die David erbij gegeven heeft. Het is een psalm van David. Want je weet, David was ook een muzikus en hij gaf ook instructie aan de koren die later in de tempel zouden zingen. Daar heeft hij allemaal aanwijzingen voor gegeven. Asaf was ook zo iemand die dat deed. Maar koning David, die de meeste psalmen geschreven heeft, een gedicht heeft en gecomponeerd heeft, die geeft ook allerlei geestelijke aanwijzingen die daarbij horen. En ook muzikaal technische aanwijzingen, zal ik maar zeggen. Wat die achtste is, dat weet ik niet. Maar dat laten we ook maar rusten. We beginnen bij het lezen van vers 2. Heb je een Engelse Bijbel, dan is dat vers 1. Want de Engelse Bijbel die heeft niet dat opschrift wat erboven staat met een vers benoemd. Is er iemand die een Engelse Bijbel heeft hier vanmorgen? Klopt dat? Goed zo. Nou ja, dan hoor je dat geen onzin zeg. Het is altijd leuk om het even te verifiëren. Nou zijn er natuurlijk ook andere Bijbelvertalingen. Sommigen hebben de Statenvertaling. Weer anderen hebben de herziene Statenvertaling. Weer anderen hebben het boek. Dat is geen vertaling, dat is een parafrase. Dat is een beschrijving van de vertaling. Maar wat je ook hebt als vertaling vanmorgen voor je. Ik lees uit de NBG-vertaling. Dat is nog steeds de meest gebruikte volgens mij. En daar staat het volgende. Help toch, heren, want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid tegen elkaar. Zij spreken dubbelhartig, met gladde lippen. De heren verdelgen alle gladde lippen en elk grootsprekende tong. Van hen die zeggen, met onze tong zijn wij sterk. Onze lippen zijn met ons. Wie is heer over ons? Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten van de armen, maak ik mij thans op, zegt de Heere. Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden. Gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Gij Heeren zult ze gestand doen en altoos beschermen en ons altoos beschermen tegen dit geslacht. De goddelozen draven rond, terwijl snoodheid bij de mensenkinderen het hoofd opsteekt. Nou, dat is de hele psalm. En het begint dus met te zeggen dat er geen vromen meer op aarde zijn. Je zou kunnen zeggen, de psalm begint in die eerste twee versen. Versen 2 en 3. Eigenlijk 4 en 5 ook. Ik moet eigenlijk zeggen, de eerste 5 versen beginnen over met de beschrijving van de mensheid. Hoe ziet de mensheid eruit? De mensen om ons heen. En het is zo, mensen houden van mensen. Maar als je wat nader toeziet en je ziet wat er allemaal gebeurt, ook in de wereld waarin wij leven, dan zou je bijna naast David gaan staan om dit pessimistische mensbeeldje ook eigen te maken. Is David niet een beetje al te treurig? Ja, David is geen optimist hier. En wanneer hij dit precies geschreven heeft, weten we ook niet. Misschien wel toen zijn eigen zoon hem naar het leven stond en hem van de troon wilde afstoten, zodat David moest vluchten uit Jeruzalem en moest vluchten de Olijfberg op. U weet wel, dat vind je in het Oude Testament beschreven. En dan is hij zeer treurig. Hij heeft een aantal psalmen in die tijd geschreven, misschien ook wel deze, over de sluwheid van de mensen om ons heen. En de slechtheid van de mens. Er zijn geen vromen meer op aarde en de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. In de Statenvertaling staat dat er geen goedertieren mensen meer zijn. Geen goede mensen meer. Het woord vroom in het Oud-Nederlands betekende dapper. Dat is een heel andere betekenis. Dan zou je kunnen zeggen, er zijn geen dappere mensen meer op deze aarde. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar in ieder geval, hoe het ook zij, het mensbeeld is hier heel erg droefgeestig. Heel erg pessimistisch. Ik weet niet wat u voor mensbeeld hebt van de mensen om u heen. Ik weet niet hoe u naar uzelf kijkt. Meestal houden we wel van onszelf en hebben we het wel goed getroffen met onszelf. En daar is helemaal niks mis mee. Want een slecht zelfbeeld hoort niet bij een christen. Je moet een goed zelfbeeld hebben, gezond zelfbeeld. En als je dat niet hebt, dan mag je zeggen, zoals we vanmorgen ook al gezongen hebben, dat er een God is die van ons houdt. Die vindt ons de moeite waard. We zijn een parel in zijn hand. We mogen er zijn. Hij heeft ons bedoeld, hij heeft ons gemaakt. En we mogen steeds meer tot dat doel dat God met ons leven heeft gesteld komen. We mogen geestelijk groeien naar dat doel dat God met ons heeft. Dus wij hoeven helemaal niet onszelf in deze psalm te zien. Alhoewel het altijd wel goed is om bescheiden te blijven natuurlijk. Wij mogen onszelf zien in het licht van het evangelie. Maar als hier staat de mensenkinderen, dan staat er eigenlijk de zonen van Adam. alle die uit Adam geboren zijn, het menselijk geslacht. Het menselijk geslacht is in opstand gekomen tegen God. Als we hier deze beschrijving zien, is dat eigenlijk een wereldbeeld, een mensbeeld en een wereldbeeld dat David geeft, wat ons laat zien dat de mensheid in opstand is, in rebellie tegen de God van de hemel. Wij willen hem eigenlijk niet. Ten diepste willen we hem niet. En ten diepste willen we onszelf. En dat is een heel treurige zaak, want dat brengt ons namelijk nergens. Dat een humanist, iemand die het van nou ja, de mens verwacht, zeg maar, die de goedheid in de mens ziet en niet de slechtheid van de mens. Een humanist wordt uiteindelijk een pessimist. Want de mens valt altijd tegen. En dat is in onze tijd, als we het zeg maar historisch, filosofisch zouden moeten duiden, is dat vooral tot uiting gekomen in de tijd van de Franse Revolutie. Daar heeft het allerlei vormen gekregen. Er is een herleving gekomen van die oude Griekse cultuur, dat Griekse mensbeeld, waarin de mens zich steeds meer in eigen ogen vergoddelijkt. De vergoddelijkte mens. En dat is in onze tijd heet dat het humanisme. Dat heeft een naam gekregen. In vroege tijden bestond dat woord niet zo, maar in onze tijd bestaat dat woord wel. Maar dat komt voort uit het oude Griekenland. Daar komen wij allemaal vandaan. Ik wist niet of je dat wist. Sommigen zeggen nee, ik kom uit de gereformeerde kerk. En de anderen zeggen ik kom uit de katholieke kerk. En de anderen weer, die komen helemaal niet uit de kerk. Maar uiteindelijk je oorsprong, dat is onze gemeenschappelijke oorsprong als Europeanen, zijn we voortgekomen, geloofstechnisch zal ik maar zeggen, van de oude Grieken. Wij zijn Grieks. En dat is nou het hele probleem. Daarom hebben we zo'n moeite om Bijbels te denken. De Bijbel trekt altijd ten strijde tegen het Griekse denken. De brieven van Paulus zijn er helemaal op gericht. Paulus was een wetenschapper. Paulus kende de cultuur en de geschiedenis. Paulus wist waar hij het over had als hij de degens kruiste met de Grieken. Als wij vandaag de degens kruisen met het heidendom om ons heen, dan is dat die Griekse geest. Die de mens heeft vergoddelijkt. Zodat de mensheid sinds de Franse Revolutie, maar daarvoor ook al, alleen in de Franse Revolutie is het een herleving geworden. Sinds de Franse Revolutie zegt de mens wat in deze psalm staat, wie is Heer over ons? Met andere woorden, niemand is Heer over ons. In de Franse Revolutie had men een spreuk, een gezegde, en dat was in het Frans, ni Dieu, ni maître. Geen God, geen meester. Niemand is Heer over ons. Wij zijn vrije mensen. Wij zullen voor onszelf zorgen. We hebben God niet nodig. Sterker nog, we willen hem niet. Weg met God. Dat was in de Franse Revolutie, die vandaag nog steeds wordt verheerlijkt. In de straten van Parijs droeg men de beeldenis van de menselijke reden, van het menselijk verstand. Nu zal de mens het helemaal maken. Wel, we zijn in 2014 aangekomen en wie gelooft er nog, zijn journalist van de week op de radio, of een politicus was het geloof ik, die ook aan journalistiek deed, die column schreef. Wie gelooft er vandaag nog in vrede op aarde? Niemand meer. Want de mensheid valt altijd tegen. Wie een humanist is, wordt steeds meer een pessimist. En dat zien we ook vandaag om ons heen. Maar lieve mensen, als je met je buurman praat of met je familieleden, zorg dan dat je het Bijbelse antwoord kent. Zorg dan dat je weet waar het vandaan komt. Wij zijn niet uniek. Iedere generatie denkt van zichzelf uniek te zijn. Maar wij staan op de schouders van onze voorouders. En daar zijn wij uit voortgekomen. We hebben hun denken meegekregen. We hebben die rebellie tegen de God van de hemel ook meegekregen. Die Griekse geest, die is het fundament van onze democratie. Dat wist je misschien niet, of misschien wist je het wel. Maar ga maar googlen. Ga maar googlen op de oorsprong van de Europese Unie. Ga maar googlen op je computer gewoon naar Europa. En dan vind je al deze dingen vind je terug. En ga het maar eens rustig voor jezelf doorlezen. Dan investeer je in je kennis van jezelf en van onze cultuur waarin wij vandaag leven. Wat hier beschreven wordt in dat pessimistische mensbeeld van David past helemaal op onze tijd. De rebellie van de hemel. Wie is Heer over ons? Daar staat het woord Adon, Adonai, staat daar. En je weet wel dat Adonai, dat is, dat hebben we net in een lied ook nog zien, voorbij zien komen. Dat is de naam van de Heer Jezus in het Oude Testament. He, Adonai, weet je wel? Je hebt Yahweh en je hebt Adonai. En het is erg belangrijk dat je dat weet. En dat je het ook in je Bijbel kunt terugvinden. Ik weet niet of ik dat hier wel gezegd heb. Soms zeg ik dingen dubbel, maar mijn vrouw zegt altijd dat is de leeftijd, dat is niet zo erg. Maar het woord Adonai is de oud-testamentische naam van de Heer Jezus. En dan is het nog opmerkelijk dat hier hetzelfde woord wordt gebruikt. Adon. Wij willen hem niet. Wij willen niet dat hij Heer over ons is. En in deze cultuur leven wij. In deze setting leven wij. Het is een noodkreet naar de hemel van David. Er zijn geen vromen meer. En we zien hoe het in onze tijd steeds verder alles in verval raakt. Moreel verval. Paulus zegt, in het einde dagen zullen er zware, 2 Timotheus 3. In het einde van de tijden zullen er zware tijden komen. Want de mensheid zal zijn, en dan geeft hij 18 punten hoe de mensheid eruit zal zien. Dat is de mens van vandaag. In 2 Timotheus hoofdstuk 3. Zo zijn we vandaag. En moeten we daar dan bij blijven? Nee, we moeten er niet bij blijven. Wij moeten zorgen dat we een Bijbels antwoord hebben. Kijk, evangelisatie is een moeilijk punt. Je hoeft vandaag daar niet meer mee aan te komen. Aan de deur bellen van dan kom ik u het evangelie brengen, dan knalt de deur snel voor je neus dicht. Ik weet niet of jullie wel eens een straatevangelisatie doen. Moeilijk punt vandaag. Heel moeilijk punt. Ik zag een prachtig filmpje. In Amerika was het ergens, maar ik weet niet waar, in een of ander dorp of stad. En er stond een man op een kruispunt, een zwarte man, een negroïde man, in een keurig kostuum. En in ene begon hij te zingen. En anderen voegden zich daarbij. Je weet wel hoe dat gaat, hè? We hebben er allerlei vormen van voorbij zien komen de laatste tijd. Dat noemen ze een flashmob. Dan gebeurt er allerlei dingen. Daar op straat en daar ook. En deze man die zingt dat de God van de hemel is onze God. En dat klinkt over dat hele plein. Er komen steeds meer mensen bij, steeds meer mensen. En als je het wil weten, wil zien, dan moet je maar even naar mijn Facebookpagina gaan. Daar heb ik hem opgezet. Een prachtig filmpje. Dat is een mooie straatevangelisatie. Maar vandaag is het heel moeilijk, zeker in Europa. In Amerika is het nog makkelijker te doen dan in Europa. Europa is geestelijk totaal onder de lijn van de wanhoop weggezakt. En we hebben geen antwoord. We hebben de NAVO-topconferentie gehad die dan Europa nog een beetje militair wil opleuken. We hebben de dreiging van Rusland opnieuw. En we hebben weer een vijand gecreëerd, het vroegere Rusland. Er is nog helemaal niks veranderd. De vrede op aarde is niet gekomen na de val van de Berlijnse muur. De dreiging is nog hetzelfde. En waar gaan wij heen? Wel, wij gaan straks naar die grote dag van de verlossing. Maar steek je hoofd niet in het... Ik wou zeggen je kop. Dat zeg ik niet hoor. Steek je hoofd niet in het zand. Sluit je ogen niet voor de werkelijkheid. Kijk naar de werkelijkheid waarin wij leven. En probeer steeds meer het Bijbelse antwoord te vinden. Want het Bijbelse antwoord vinden wij ook in deze psalm. Dat is prachtig als je dat leest. Want dan beschrijft David in die eerste 5 versen hoe de mensheid eruit ziet. En dan in ene gaat David, al zingende in deze psalm, gaat hij profeteren. Wat hij leert aan de koren voor de tempel, in het boek Kronieken kun je dat vinden. Dat gaat hij nu zelf in praktijk brengen. Al zingende over de situatie, over de mensheid van zijn dagen, begint hij te profeteren. Want nu wordt hij mond van God. Een profeet is iemand die de mond van God is. Dat betekent het woord profeet. En dan staat er om de vers 6, om de onderdrukking van de ellendige, het zuchten van de armen, maak ik met een hoofdletter, zegt de Heere, mij thans op om hen in veiligheid te stellen die daarnaar smachten. Te midden van deze verschrikkelijke situatie. Lieve broeders en zusters. Te midden van de wereldsituatie waarin wij leven. Te midden van de opkomst van de islam. Niet alleen in het Midden-Oosten. Als dodende macht. Maar ook in Europa. Er zijn allerlei mensen die zeggen van het duurt niet zo lang meer of Europa zal, een van de Europese steden zal een geweldige islamitische aanslag te verwerken krijgen. De terreur in Europa, want Europa gaat zich met het Midden-Oosten bemoeien. Zoals u weet, hè, Engeland, Amerika, maar ook Nederland wil graag meedoen om de politieke islam in de vorm van ISIS, maar het zijn natuurlijk ook andere politieke groeperingen die daar zijn, te stoppen. En dat zal een verschrikkelijke terugslag geven ook in Europa. Alle veiligheidsdiensten zijn daar ieder moment van de dag druk mee bezig. Moet je daar bang voor zijn? Nou, ik zou er niet blij over zijn in ieder geval. Ik zou er niet blij over zijn. Ayaan Hirsi Ali, dat is een zwarte vrouw uit Somalië die in Nederland in het parlement heeft gezeten, zoals je misschien weet, en hier weggepest is door mevrouw, nou ik weet niet meer hoe ze heet, van de VVD. Wie? Rita, precies, die was het. Verder noemen we geen namen, Rita, die was het. Ze woont nu in Amerika. Ze is daar getrouwd met een Amerikaanse wetenschapper. Want ze is zelf ook een wetenschapper. Het is een vrouw van zeer hoog gehalte, deze Ayaan Hirsi Ali. Ze is moeder geworden inmiddels, las ik in de krant. Maar ze heeft ook een prachtig boek geschreven. Ik weet niet of jullie wel eens een boek lezen. Ik ga het niet vragen wie wel eens een boek leest. Want er staat natuurlijk heel deftig als je zegt, nou ik heb veel boeken gelezen. Iemand zei voor de radio een paar weken geleden van het meest wordt gelogen over de gelezen boeken die mensen dan zouden hebben gelezen. Maar goed, dat ga ik dus niet vragen, maar ze heeft een prachtig boek geschreven. Als je erin begint, dan kun je niet meer stoppen. En dat heet Nomaden. En dat staat in het Nederlands ook, dat is ook in het Engels uitgekomen. En in verschillende andere talen. Maar zij schrijft in het boek, de grootste bedreiging voor de wereldvrede is de islam. En zij komt daar zelf uit. Zij weet waar ze het over heeft. En ze beschrijft haar eigen leven ook. Verschrikkelijk geleden heeft ze. Ook als klein meisje in de islamitische wereld. En ze beschrijft dus alles in het boek. Maar ze beschrijft het dus ook vanuit een politieke visie die ze dan heeft. Zie je de moeite waard? Alleen, we hebben te lange tijd de andere kant op gekeken. En we hebben niet gezien hoe de islam steeds meer een dreiging wordt. Dus we hebben de dreiging vanuit Rusland, we hebben de dreiging van de islamitische wereld en we hebben de dreiging van de islam van binnenuit. Want het is niet alleen van buitenaf, het is vooral van binnenuit. Het paard van Troje is onder ons. Wat moeten we doen als het over de islam gaat? Zorg dat je je Bijbel kent en zorg dat je weet hoe je met een islamiet over de Heer Jezus moet spreken, over de liefde van God. Wij zien er nooit van gehoord. En dat moet je doen. Dus neem daar de tijd voor. Zorg dat je het weet. Zorg dat je wel bespraakt bent op dit punt. Heel veel islamieten zijn ontzettend wel bespraakt. En die zullen een christen in een ommezien van tijd, zeg maar, intellectueel neersabelen. En dat moet je niet overkomen. Zorg dat je je Bijbel kent. Zorg dat je de geschiedenis ook kent. Ook de geschiedenis van de islam. Je kunt geweldig in jezelf investeren wat dit betreft. En we moeten niet zeggen dat de islam en het christendom zo'n beetje hetzelfde is. Ik zag een programma van de ICON een paar maanden geleden, dat een islamitisch gezin en een Nederlands gezin, christelijk gezin, bij elkaar gingen eten zo af en toe. Dat werd steeds gefilmd en de gesprekken werden gefilmd. En de conclusie aan het eind van het programma was, nee, het is zo'n beetje, we geloven zo'n beetje hetzelfde. Zei dat christelijke gezin. Nou, dat islamitische gezin zei dat helemaal niet hoor. Die hadden een hele goede boodschap. Maar dat christelijke gezin zegt, nee, het is zo'n beetje hetzelfde. Waar zijn wij? Waar is de christelijke kerk? Waarom zwijgt de kerk in zoveel landen en zeker in Europa? Waarom hebben we geen antwoord op de opkomst van de islam? Zoals de kerk dat niet had in Noord-Afrika en het Midden-Oosten in de 7e eeuw ten tijde dat Mohammed opkwam. En toen hadden we het ook niet. De hele kerk is toen weggemaaid. Verdwenen. In Turkije, dat een christelijk land was. In het Midden-Oosten en in Noord-Afrika is in vrij betrekkelijk korte tijd de hele kerk van de aardbodem verdwenen. Dat is treurig. En we zijn nu in diezelfde tijd weer. En we kijken de andere kant op en het is ons te moeilijk en we worden zo moede van en we doen het maar niet. Maar wat moeten we doen in deze tijd? Ook onder de moslims moeten we evangeliseren. Hoe kun je dat doen? Gewoon een gesprek met hem aangaan. Hem accepteren, hem waarderen, respect voor hem hebben. En dan vanuit respect met elkaar praten. En dan zul je zien wat een mooie dingen je kunt meemaken. Er was een meisje van 14 jaar, dat zat op een school in Iran. En dat was is een christelijke school van Armeniërs. En er was een mevrouw, een lerares, die moest, dat wisten ze niet, maar die moest van de staat zoveel mogelijk jongelui op die leeftijd van 13, 14, 15 jaar overhalen om moslim te worden. Dus dat moest ze ook rapporteren aan de staat. Zij was daar een lerares op die school, verplicht aangesteld. En na enige tijd, ik heb het verhaal van deze mevrouw zelf gehoord, want ze woont namelijk in Nederland met haar man. Ze woont in Almere, bij ons in de polder, in de nieuwe wildernis. En ze is een stralende christen. Maar wat gebeurde deze mevrouw, die een fanatieke moslim was? Zij kreeg van een meisje van 14 jaar de Bijbel. Ze kreeg het Nieuwe Testament. In haar eigen taal, in het Farsi. En dat meisje dat zei, mevrouw, ik heb een boek voor u meegenomen. Dat is ons boek waar wij in geloven. Zo simpel zei ze het. En dat moet u eens lezen. Dan weet u ook een beetje hoe wij geloven. Wij horen hoe u gelooft, maar dan hoort u ook en dan leest u ook wat wij geloven. En deze mevrouw is in dat boek begonnen, het Nieuwe Testament, en las over de liefde van God. En ze werd daar zo door gefascineerd. Totdat ze kwam bij 1 Korinthe 13, het hooglied van de liefde, weet je wel. En ze was daar zo door gefascineerd. En ze kwam tot de conclusie, als dit de God is die hemel en aarde geschapen heeft, zoals dit boek zegt, dan wil ik hem leren kennen. Wel om een lang verhaal kort te maken, ik kan een uur over vertellen, maar ze is tot levend geloof gekomen en haar man ook. En ze hebben hun baan verloren, ze moesten vluchten uiteindelijk, ze werden bedreigd, hun leven stond op het spel en ze zijn uiteindelijk het land uitgevlucht. En nu wonen ze in Nederland. Dat is de houding die wij ook moeten hebben. Dat meisje van 14 jaar. Zij was niet bang. Zij ging deze mevrouw tegemoet. En als we hier dus dit lezen. En we zien van al die dingen die er om ons heen gebeuren. En dan lezen we hier van Gods woord. In Gods woord dat hij zich opmaakt. Om de onderdrukte en de ellendige en de armen en zo. Om die te verlossen. Het zesde vers. Dat komt er zo even tussendoor. Dan gaat het weer verder met de woorden van David. Maar zo tussendoor komt even dat woord van God. Dat woord van God komt ook vanmorgen naar jou toe. De Heere is bezig om zijn gemeente te verlossen. Hij maakt zich op. Straks gaat de grote bazuin, wordt geblazen. En dan zal de gemeente worden opgenomen in heerlijkheid. Een mooier moment is er niet. Dat is de toekomst van de gemeente. De toekomst van de ware kerk, hè. Een hoop naam christenen, maar de ware gemeente, zij die bij de Heere Jezus behoren, die zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Dat is het eerste in het heilsplan wat gebeuren moet. Wat ik u in het begin zei. En dan komt de grote verdrukking. Dan zullen de mensen roepen op aarde, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de toorn is gekomen van hem die op de troon zit en van het lam. Ook van het lam. De toren van het lam. We zingen natuurlijk vaak over de liefde van het lam. En het is mooi om dat te doen. Ook heel goed. Maar de toren van het lam zal ook komen. De Heer Jezus zal de boekrol nemen. Die hem ter hand wordt gesteld in de hemel. En dan zal hij zal heersen over deze aarde. En dat begint met de grote verdrukking. En dan komen er heel veel mensen om. Het boek Openbaring. Dan lopen de rillingen je over je rug. Maar is niet erg. We moeten de realiteit onder ogen zien. Wij horen bij de vromen, weet u wel? En de vromen, dat zijn ook de moedigen. Je hoort toch bij de vromen? Je hoort toch bij hen die bij de Heere Jezus horen? Je bent toch door wedergeboorte en bekering een kind van God geworden? Hij heeft je toch uit deze wereld kunnen tillen, kunnen trekken en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde? Amen, ja. Er was er maar één die het zei, merk ik op. Maar dat is toch zo? Dat is toch het geweldige van het evangelie? Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Je mag horen bij de gemeente van de Heer Jezus. Wijd je toe aan hem. Want hij komt straks om zijn gemeente thuis te halen. En dan zullen we de hemel binnen gaan. Dan zal dat die grote dag zijn. Dat de hele grote scharen uit de volkerenwereld en uit Israël. De gemeente van Christus de hemel binnen gaat. Rijk en arm, blank en zwart. En bruin en wit en rood. En grote en kleine. Ze zullen de hemel binnentrekken. We zullen het lam aanbidden. When the saints go marching in. Als de heiligen binnengaan. Lord, let me be in that number. Heer, laat mij daarbij zijn, zegt de Negro Spiritual. Laat dat ook je gebed zijn. De Heer maakt zich op om te midden van de tijd waarin de mensen zeggen, wie is Heer over ons? Weg met God. We willen niks met hem te maken hebben. En de aarde zakt weg in de bagger van de immoraliteit. Zet de televisie maar aan en je ziet het vanzelf. En de gemeente van Christus, die mag horen bij de verlosten, bij de heiligen. Wij horen bij de heiligen in den landen. Nou ja, dan moet ik alweer een beetje opschieten in mijn tijd. Maar ik wil nog op één vers wijzen en dat is dat zevende vers. Want dat is eigenlijk zo mooi. Dat is eigenlijk de parel van deze psalm. De parel van deze psalm is dat zevende vers. Natuurlijk ook dat zesde vers dat hij de verlosten gaat thuishalen. Maar dat zevende vers, nadat de Heer gesproken heeft, zegt dat zevende vers, de woorden des Heeren zijn zuivere woorden. Gedegen zilver in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Dat is heel opmerkelijk wat hier staat. Eerst spreekt de Heere dat hij de verlosten gaat redden, vers 6. En dan neemt David het weer over en dan zegt David, de woorden van de Heere zijn zuivere woorden. Dat had hij ook al in andere psalmen gezegd. In psalm 119 vers 160 staat dat Gods woord de waarheid is, te allen tijden. Uw woord, vers 105, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord, heel uw woord is de waarheid. Daar zijn we het als rechtzinnige christenen natuurlijk wel over eens. Maar wat hier staat, en wat David dus hier zegt, nadat de Heere over de verlossing heeft gesproken, in dat zesde vers zegt hij in dat zevende vers, de woorden van de Heere zijn zuivere woorden. Maar er staat nog wat bij. Er staat bij gedegen zilver in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Daar moet je niet overheen lezen. Dan moet je even stoppen. En dan moet je even lezen, wat staat er nou eigenlijk? Dan moet je even over nadenken. Dan moet je andere bijbelgedeelten bijzoeken. Want het woord van de Heer is een zuiver woord. Nou ja, dat geloven we wel. Dat is ook onze belijdenis. Wij geloven in de Bijbel van kaft tot kaft, toch? Maar het zijn zuivere woorden die in de aarde gelouterd zijn, zevenvoudig als zilver, in een smeltoven, in een aardse smeltoven. Kijk, dat woord van God moet ook in jou en mijn leven hier op aarde gelouterd worden. Je kunt wel zeggen dat het woord van God is de Bijbel, wij geloven van kaft tot kaft. Dan zeg ik amen, halleluja. Maar dan moet het in je leven ook nog werkelijkheid worden. Als het in je leven niet wordt gezien, dat het woord van God jou veranderd heeft, dat het woord van God geest en leven is die jouw leven heeft veranderd, dat je met hem in de smeltoven bent gegaan, dat je dwars door de ellende en de beproevingen en de moeite gegaan bent, want dat is de smeltoven van het zilver. Dat zilver dat wordt verhit. En net als goud, hè, dat wordt verhit, dan wordt het vloeibaar. En dan komt alles wat niet in dat zilver of in dat goud thuis hoort, wordt er vanaf geroomd. Dat komt allemaal bovendrijven. Zo wil de Heere ons leven, zijn woord in ons leven om precies te zijn. In de verdrukking en in de smeltoven. In de beproeving en in de moeite. In de tranen en in het verdriet. Door ziekte en dood en ellende heen wil hij zijn woord in jouw leven louteren. Als je hem dat niet toestaat en als je van klacht tot klacht in je leven steeds verder gaat, dan heb je het evangelie nog niet begrepen. De Heere wil zijn woord in jouw leven louteren, dwars door de moeite en het verdriet en de tranen heen. Want wij hebben deze schat in een aardevat. Het is een aardesmeltoven waarin wij worden gelouterd, waarin Gods woord in ons leven wordt gelouterd. Wij moeten worden zoals Gods woord is. Wij moeten Gods woord zelf worden. Ons leven moet een weerschijn zijn van de sprekende God die in de hemel is. Een weerschijn van zijn heerlijkheid. Dat is Gods bedoeling. Zo wil hij ons veranderen. Zo wil hij ons maken. En als we door de moeite gaan en door de strijd, door het verdriet en de tranen. Lieve broeder en zuster, doe wat David gedaan heeft. En zeg met David, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Psalm 119, vers 67. Eer ik verdrukt werd. David zegt, die verdrukking, Heer, het was ontzettend moeilijk. Maar nou begrijp ik het pas. En dan staat er in vers 71 staat het nog een keer. En in vers 75 staat het ook nog een keer. Dat de verdrukking van God, dat uitwerkt in je leven. Dat je zijn onderwijzing hebt begrepen. Dat je zijn woord hebt verstaan. En dat je geworden bent een ander mens, overeenkomstig dat woord van God. Is de verdrukking makkelijk? Nee, is niet makkelijk. Leven we in makkelijke tijden? Nee, we leven in moeilijke tijden. In onzekere tijden. Als onze kinderen geen werk kunnen vinden of we hebben zelf onze baan verloren. En noem maar op, hè, ons huis staat onder water. Dat hoor je ook van heel veel mensen. En dat de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Dan staat je huis onder water. Dat is een mooie term, een verhullende term. Maar het is wel de werkelijkheid. Is de toekomst makkelijk? Nee, is niet makkelijk. Wat gaat de toekomst worden? Dit. De bazuin God zal klinken. Richt je daarop. Richt je op het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. En al die andere dingen, die zullen je vanzelf volgen. Heb je geen geld meer? Nou, bid maar om de Heer. Aan de Heer om eten, om je dagelijks voedsel. Geef ons heden, ons dagelijks brood, weet je wel. Gebed in de Bijbel. Dat zijn we helemaal vergeten. Zoals die man die in die arme tijd van de jaren 30 hardop bij een open raam bad. Van Heer, wilt u mij brood geven? Ik heb zo'n honger, ik heb al dagen niet gegeten. Nou, zegt die man die voorbij liep, die hoorde dat, een atheïst. Daar hoef je helemaal niet om te bidden hoor. Nou, God bestaat niet. En die man liep verder. En op een gegeven moment kwam die man terug. Die had een brood gekocht bij de bakker. En die liep langs het open raam en gooide dat brood naar binnen. Hier heb je een brood. Een goede daad van die man natuurlijk. Maar God bestaat niet, riep hij er nog achteraan. En die man die bad. Heere, dank u wel dat u zelfs een atheïst gebruikt om mijn gebed te verhoren. Laten we nooit te weinig denken over het gebed. Laten we ons daarop richten. En laat ons richten op de Heere die ons brengt in de smeltoven. Door de moeite, door moeilijke tijden. Door de strijd heen. Zoals die man in Auschwitz. Dat is het laatste wat ik zeg. Dan ga ik stoppen. Zoals die man in Auschwitz. Waar iedere dag een Jood werd opgehangen. En ze stonden daar dan in de sneeuw. De meesten met blote voeten. Omdat ze niks meer hadden. In de kou. En ze moesten er toezien. Hoe dan een volgende Jood werd opgehangen. En er hing een jonge man. Die werd die ochtend opgehangen. Gewoon voor het entertainment van de nazi's. En uit de schade klonk een stem. God, waar bent u? De God van Israël. Hè? In deze verschrikkelijke wanhoop. In deze volstrekte uitzichtloosheid. Waar de dood voor ieder aanwezig was. Schrijft Elie Wiesel in zijn boek De Nacht. Dit verhaal. God, waar bent u? En er staat een... Te midden van die grote schare Joodse mensen staat een man met een grote baard. Als de profeet Jeremia. En die wijst op die jonge man die daar aan de galg ging. En hij zegt, daar hangt hij. En het werd doodstil. En de mensen begrepen dat het lijden van Israël het lijden was waarin de Heere God zelf neerdaalde. En waarin hij zelf met zijn volk meeging. In de diepste smart. Een getuigenis van een Jood. Waarvan wij zeggen, de Heer Jezus kennen ze niet. Ze kennen meer van hem dan heel veel christenen. Lieve broeders en zusters. In de smeltoven van de aarde. wordt het woord van God in ons leven, in jouw leven van elke dag, gelouterd. En zal het waar blijken te zijn. Zevenvoudig. Amen.